De vorige keer was het de afscheidsbrief van de grote apostel Petrus, waarin hij aankondigde dat de tijd van zijn heengaan was aangebroken. Kortom, zijn doodvonnis was geveld. Hij wist dat dat binnenkort zou gaan uitgevoerd worden en dat hij de wens had om nog eenmaal zijn lezers, zijn geliefden, zoals hij hen een paar keer aangesproken heeft, een brief te schrijven. En die brief hebben wij gelukkig ook in de Bijbel gekregen. Waarin hij hen waarschuwt van, ja, let maar op, aan het eind van de tijden komen er spotters. Die zullen spotten van, nou, die belofte van de komst, dat kan wel een poosje duren. Nou, die kennen we. Ze zeggen ook vandaag nog, het heeft al 2000 jaar geduurd, dat kan wel een poosje duren. Petrus zegt, trek je er niks van aan, hij komt spoedig. Hij komt beslist. Dat was de kern van zijn laatste woorden. En meer weten wij van Petrus niet. Ook Paulus hebben wij zijn laatste brief. In deze tweede brief aan Timotheus kondigt hij zijn dood aan. Daar komen we aan het eind van het hoofdstuk op terecht. Maar dit is toch van een wat andere toon dan de brief van Petrus. Die was gericht aan een heel groot gezelschap. Deze brief is gericht aan zijn geliefd kind Timotheus. Weet, Paulus als ongetrouwde had een heleboel geestelijke kinderen. Mensen die hij door zijn dienst bij de Heer had mogen brengen. Of die door zijn dienst dichter bij de Heer waren gekomen. En zo was Titus er een. En zo was Onesimus er een. En zo was de hele gemeente in Thessalonica een gezelschap dat hij zich mijn kinderen noemt. Maar er is er maar één waarvan hij zegt, ja, dat is mijn geliefd kind. En dat was Timotheus die hij op een van zijn zendingsreizen ontmoette. De zoon van een Griekse vader en een Joodse moeder. En we zullen merken dat deze moeder en ook haar moeder, dus de grootmoeder van Timotheus, gelovige vrouwen waren. En zo heeft Paulus hem ontmoet. En hij dacht, dit is wel een hele geschikte broeder. Want zo'n getuigenis had hij al gekregen van de broeders daar in de buurt. Om Timotheus te vragen, wil jij wel met mij mee verder reizen? En zo gebeurde het dat Timotheus vanaf dat moment zijn ouderlijk huis verliet. En het gezelschap van Paulus en Silas en Lucas heeft gevonden en daarmee verder is gereisd. En dat is gebleven tot aan het einde toe. Tenminste, die band. Het moment waarop Paulus hem deze laatste brief schrijft, daarvan weten we niet precies waar hij zich dan bevindt. Waarschijnlijk nog in Efeze, zoals in de eerste brief. Maar hij wordt in ieder geval aan het eind van deze brief opgeroepen om toch maar heel gauw te komen. We gaan eens even een klein stukje lezen. 2 Timotheus 1. Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God, naar de belofte van het leven dat in Christus Jezus is, aan Timotheus, mijn geliefd kind, genade, barmhartigheid, vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Ik dank God die ik van mijn voorouders af met een rein geweten dien, zoals ik je onophoudelijk in mijn gebeden in herinnering houd, nacht en dag, verlangend je te zien, als ik mij je tranen herinner, opdat ik met blijdschap vervuld word. Als ik mij in herinnering breng het ongeveinsd geloof in jou, dat eerst gewoond heeft in je grootmoeder Lois en in je moeder Eunice, en ik ben ervan overtuigd ook in jou. Om die reden herinner ik je eraan de genadegave van God aan te wakkeren, die in je is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest van bangheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Eerst maar even tot zover. Dus dat is de titel die Paulus gebruikt om hem deze brief te adresseren. Mijn geliefd kind. Ja, hij is zelf apostel. Maar zijn geliefd kind heeft de bemoediging nodig. En als we de brieven lezen die hij aan Timotheus geschreven heeft, dan maakt het de indruk dat Timotheus een redelijk bescheiden, misschien wel verlegen misschien enigszins terughoudende instelling heeft. Niemand verachtte je jonkheid, schrijft hij ergens. Timotheus was nog maar een jonge man. En hij krijgt daar allerlei taken toevertrouwd, waardoor Paulus hem regelmatig even moet aansporen om daar toch vooral in door te gaan. En dat doet hij blijkbaar ook in deze laatste brief. Paulus noemt zich een apostel naar de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Dat is een hele bijzondere uitdrukking. En het lijkt een beetje op de manier zoals hij zich aan Titus richt in zijn brief aan Titus. Die volgt hierna. En als we dat er even bij nemen, dan staat er in Titus 1. Paulus, slaaf van God als ook apostel van Jezus Christus naar het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid die naar de godsvrucht is in de hoop van het eeuwige leven dat God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden van de eeuwen, maar op zijn eigen tijd heeft hij zijn woord geopenbaard. Enzovoorts. Ook hier, de belofte aangaande het eeuwige leven. Aan Titus voegt hij daaraan bij dat die belofte al is gegeven voor de tijden van de eeuwen. En dan kun je je afvragen, aan wie heeft God dat dan beloofd? Van voor de tijden van de eeuwen betekent gewoon voor de schepping. En dan zijn er, wat de schrift ons openbaart, maar drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat waren de enigen die er van eeuwigheid waren. En als God belooft, dan is dat kennelijk aan zijn Zoon, Jezus Christus, zoals hij later genoemd zou worden. De eeuwige Vader die aan de eeuwige Zoon een belofte aanlegt en die belofte gaat over eeuwig leven. Nou, dan voelen we wel aankomen. Dat eeuwige leven, dat was natuurlijk kenmerkend voor deze drie personen in de Godheid. Maar het eeuwige leven is geopenbaard toen de Heer Jezus kwam. En dat wat in Johannes 3 vers 16 zo mooi staat, als je in hem gelooft, dan heb je het eeuwige leven. Niet dan zal je straks in het eeuwige leven komen als je naar de hemel gaat, nee. Zodra je tot geloof komt, heeft een persoon nu al het eeuwige leven. En dat is wat Johannes schrijft in 1 Johannes 1 vers 12 en 13. Ieder die hem heeft aangenomen, heeft hij het recht gegeven zich een kind van God te noemen. Die is niet uit de wil van een vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren. Prachtige onderwerpen. Maar zoals dit hier staat, dan is dat iets geweldigs. En zeker als je in het verloop van deze brief terechtkomen op de situatie in de laatste dagen. Nou, dat zijn de dagen waarin wij leven. En als we dat lezen, dan denken we, nou, het is heel herkenbaar wat Paulus hier aan Timotheus schrijft. En dat als hij aan Timotheus schrijft, eigenlijk hij over zijn hoofd ook ons direct persoonlijk adresseert. En dan mogen wij de titel ook eventjes heel persoonlijk op onszelf toepassen en zeggen, Heer, maar ik ben ook zo'n geliefd kind. Misschien niet direct van Paulus, doordat ik door zijn evangelisatieboodschap tot u ben gekomen. Maar er is een andere manier geweest in mijn leven, waardoor ik mij ook een geliefd kind mag noemen. En dat ik ook weet dat er over mij en over het eeuwige leven wat ik heb gekregen al is gesproken voor de tijden van de eeuwen. Voordat er van alles mis kon gaan in de schepping en ook voordat er van alles mis kon gaan in de gemeente van God. Zo vlak voor de komst van de Heer Jezus. Want dat is waar hij zijn geliefd kind in aanspoort. Timotheus die altijd toch wat bangig, wat terughoudend is. Nee, Timotheus, denk eraan. We gaan niet eerst kijken naar hoe het er vandaag uitziet, maar we gaan even beginnen bij het begin. En dat begin ligt in een goddelijke belofte, waarin de Vader aan de Zoon iets heeft beloofd. En wat hij belooft, dat staat vast. Dus twijfel nooit aan het feit dat je een kind van God bent. Twijfel ook nooit aan het feit dat je dat eeuwige leven misschien eens een keertje kwijt gaat raken. Nee, dat is eigen aan het kind van God. En dat eeuwige leven, dat heeft een functie. Zolang we niet thuisgekomen zijn bij onze Vader en nog op aarde zijn, betekent het dat het leven van een kind van God, dat eeuwige leven, wat al van voor de tijden van de eeuwen beloofd is, erin zit en er ook uit moet komen. Laten we dat goed vasthouden. Dit is een belofte van voor de tijden van de eeuwen. En dan gaat het even beginnen met hun beide voorouderlijke geschiedenis kort samen te vatten. Wat zijn eigen voorouderlijke geschiedenis betreft, zegt hij, ik heb God altijd vanaf mijn voorouders met een rein geweten gediend. Maar ja, dat was niet genoeg. Daarvoor was wel een ingreep nodig op de weg naar Damascus. Maar goed, daar gaan we het vanavond niet over hebben. En ook hij, Timotheus, ja, hij heeft ook een prachtige voorouderlijke geschiedenis van een ongeveinsd geloof dat al in zijn grootmoeder Lois woonde en toen in zijn moeder Eunice. En dan denk je, nou, kat en bakkie, dat is gewoon een kwestie van de volgende generatie doorgeven en die is ook vanzelfsprekend een gelovige geworden. Nee, ook daarvoor was een ingreep nodig. Ja, wel niet zo drastisch en dramatisch als op de weg naar Damascus. Maar een Timotische bekering is ook altijd nog een bekering. Dat als Timotheus voorbij, als Paulus voorbij komt en Timotheus daar als een liefdevolle jonge man aantreft, weliswaar een gelovige man, dat hij toch merkt, er ontbreekt hem iets. Er ontbreekt hem iemand. De Heer Jezus. En zo leerde Timotheus, dankzij de dienst van Paulus, de Heer Jezus kennen. En noemt Paulus hem dan ook niet alleen maar de zoon van zijn moeder Eunice, maar mijn eigen geliefd kind. Weet je nog, Timotheus, hoe wij samen bij de Heer Jezus uit zijn gekomen. Er is een moment geweest waarop hij aan Timotheus een genadegave heeft gegeven, zegt vers 6, door de oplegging van zijn handen. Welke genadegave dat is geweest, dat wordt ons verder niet verteld, dat is helemaal niet zo belangrijk. Maar het was wel zo dat Paulus overtuigd was van het feit dat Timotheus een hele speciale taak, een speciale bediening had en zich met die handoplegging één maakte met zijn geliefd kind. Kijk, en dat is natuurlijk een prachtige start als je dan als jonge Timotheus mee mag gaan met Paulus en de anderen op zendingsreis. En je één bent in de bediening die de Heer je heeft gegeven. Ja, en dat is niet eenmalig een kwestie geweest van die ene reis waarop hij mee mocht gaan, maar dat is een functie en een taak geworden die het leven van Timotheus heeft getekend. Om die reden herinner ik je eraan die genade van God aan te wakkeren. Want ja, Timotheus, het is allemaal niet zo makkelijk. Maar God heeft niet gegeven een geest van bangheid. Er is geen reden om bang te worden. Die waren er mensen gesproken wel, kennelijk, op de plek waar Timotheus zich bevond. Of dat in Efeze was of elders, dat wordt ons niet verteld. Waar hij zich op dit moment bevindt. Maar Timotheus, het doet er even niet toe. We hebben niet een geest van bangheid om opnieuw te vrezen. Maar we hebben een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Wat een prachtige kenmerken voor elk kind van God. Die ook vandaag, en daar zijn wij misschien ook af en toe wel eens een exemplaar van, reden hebben om bang te worden. Al is het niet voor jezelf, dan misschien voor je kinderen, voor je naasten, voor de ontwikkelingen in de gemeente. En het gaat niet allemaal vanzelfsprekend onder het volk van God, onder de kinderen van God dat zich gemeente noemt. Maar het is wel goed om niet daar in volgorde in aan te brengen, dat het vooral gaat om kracht. En om open deuren intrappen en te zeggen, nou, ik vind dat je dit en dat moet doen of dat en dat moet nalaten. Nee, het is een combinatie van die drie. En elk van die drie elementen die is onmisbaar. Dat als wij met een bepaalde situatie worden geconfronteerd en wij voelen dat er iets moet gebeuren, dat alle drie die kenmerken ook daaruit gaan komen. Ook de bezonnenheid, dat je nadenkt en je afvraagt, Heer, hoe zou u dat gedaan hebben? Dat is altijd een belangrijke vraag voordat je ergens aan gaat beginnen. En zo stimuleert Paulus zijn geliefd kind. Schaam je dus niet, vers 8, voor het getuigenis van onze Heer, nog voor mij zijn gevangenen, maar leid verdrukking met het evangelie naar de kracht van God, die ons heeft behouden en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen. Dan heb je weer precies hetzelfde. Dat zegt Paulus tegen hem, als jij een taak hebt gekregen en jij weet dat sinds dat jij de handen van mij opgelegd hebt gekregen en wij elkaar volledig in de dienst van de Heer hebben toevertrouwd, dat jij die taak ook uit gaat voeren. En dat het niet een kwestie is van iemand die geroepen heeft, maar dat een God jou geroepen heeft met een heilige roeping. En ja, daar heb je niks aan toegevoegd. Ik ook trouwens niet. Het was God zelf met een heilige roeping naar zijn eigen voornemen. Dat noem je dan Gods uitverkiezende genade. Niet alleen als het gaat om behoudenis, maar ook om het uitvoeren van taken. En Timotheus was geroepen om een bepaalde taak uit te gaan voeren, waarvoor hij door Paulus op die plaats was gelaten, waar hij nu deze brief van hem gaat krijgen. En dat is heel belangrijk, dat de taken die we hebben als christen naar elkaar toe, persoonlijk of in de gemeente of wat dan ook, dat wij altijd weten, dit is een kwestie van een roeping. En als God ons geroepen heeft tot een bepaalde taak, of het nou een taak is die iedereen ziet of niet, dat doet er even niet toe, dat we altijd weten, gelukkig maar, dat wij niet aan mensen verantwoording verschuldigd zijn, maar dat God ons heeft geroepen. En met een heilige roeping waar je dan eerbiedig de kracht voor vraagt om die uit te gaan voeren. En ook dat zegt Paulus hier, van voor de tijden van de eeuwen. Hij noemt de hele boodschap het evangelie, de blijde boodschap. Nou, dan voelen we aan, dit is een boodschap die veel verder gaat dan de vraag, hoe kom ik in de hemel? Voor veel christenen is dat het enige wat ze van het evangelie weten. Ja, dat is een belangrijke weten, om van een zondaar een kind van God te worden en op weg te mogen gaan naar de hemel. Maar het is vooral belangrijk om ook te weten wat je na je bekering gaat doen, voordat je bij de Heer aan gaat komen in de hemel. Wat je namelijk in je leven op aarde gaat doen. Hoe God onze Vader ons wil zien functioneren als zijn kinderen. En daar heb je dus geen bangers voor nodig, maar daar heb je mensen nodig die A, nieuw leven hebben, B, een roeping, maar C, ook weten dat ze met die geest van kracht, liefde en bezonnenheid die taak ook voortvarend ter harte kunnen nemen. Ja, dat evangelie, dat is nu geopenbaard, zegt vers 10, door de verschijning van onze heiland Jezus Christus, die de dood teniet gedaan en leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. En dat is mooi om te weten. En vooral om te lezen dat dit uit de pen komt van iemand die op het punt staat ter dood gebracht te worden. Hij zegt, ik ben een dienaar van het evangelie geworden. En dat betekent allereerst dat ik de boodschap mag vertellen dat de dood teniet gedaan is. Nou, daar zijn we vanavond mee begonnen om dat lied ook te zingen. En er zijn veel van die prachtige liederen en bijbelversen die ons aangeven dat op grond van het werk van de Heer Jezus de overwinning is behaald over dood, zonde en Satan. Drie tegenstanders waar wij het niet van hadden kunnen winnen zonder het werk van de Heer Jezus. En dan zegt hij, die taak heb ik gekregen. Zo ben ik hier aangesteld, eind van vers 11, als prediker, apostel en leraar van de volkeren. Nou, daar weet Timotheus alles van. Hij is een paar keer mee geweest en hij weet hoe het gegaan is. Maar hij weet ook wat de prijs is als je op zo'n missie gaat en met zo'n opdracht in het leven staat. Paulus heeft in 2 Korinthe, aan het eind van die 2e Korinthebrief, een hele waslijst gegeven van situaties waarin hij in terechtgekomen is. En dan niet alleen natuurrampen, schipbreuken en dergelijke, maar ook in doodsangsten verkeerd heeft door valse broeders. Hij is een keertje buiten in de stad gestenigd en buiten de poorten voor dood achtergelaten. Kortom, dat zijn de dingen waar Timotheus bij was. En waarvan hij zegt, ja, dat kan allemaal het prijskaartje zijn waar je mee moet rekenen als je als christen in het leven staat met een taak, zoals ik, Timotheus. Maar ga door. Niet in de geest van bangheid, maar van kracht en van liefde en van bezonnenheid, of wat een taal. En als je dan schrijft dat het eerste kenmerk van het evangelie is dat de dood teniet gedaan is, dan is het alsof hij wil zeggen, het maakt mij niet uit. Dat schrijft hij ook bijvoorbeeld in een brief van de Filippiërs. Het maakt mij niet uit of ik dan moet sterven of dat ik naar de Heer ga. In beide gevallen ben ik bij de Heer. Maar te sterven en bij Christen te zijn is verreweg het beste. Maar het is voor mij eigenlijk één en hetzelfde. Mijn leven is Christus. Kijk, en als je dan geconfronteerd wordt met zo'n maatregel als de doodstraf, dan zijn er heel wat getuigenissen die wij zwart op wit hebben, ook van na de tijd dat de Bijbel is geschreven, van een Polycarpus in Smyrna, van allen die op de brandstapel zijn gegaan, ook degenen die onder Nero's vervolgingen gebrand hebben als fakkels aan zijn oprijlaan. Dat je denkt, oh, wat een ellende. Maar wat een getuigenissen om zingend die straf onder ogen te gaan en te ondergaan. Dat gaat niet vanzelf. Maar dat is het fenomenale wat een kind van God heeft, dankzij het eeuwige leven en de geest van God die in ons woont. Daarvan zegt Paulus, dat is de kern van het evangelie en daarvoor heb ik mijn dienst en mijn leven gegeven. Timotheus, vers 12. Om die reden leid ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. Wat is dat een mooie samenvatting van christen zijn. Er zijn nogal wat christenen die de vraag misschien wel eens krijgen, misschien nu ook wel eens. Waarom ben je eigenlijk christen? Wat betekent dat voor je? Ja, die gaan een heleboel dingen opnoemen. Die weten bijvoorbeeld wanneer ze gedoopt zijn, of naar welke kerk ze gaan, of wat ze allemaal voor activiteiten ontplooien. Nou, het mag allemaal wel waar zijn. En ze zijn misschien ook wel trots op de gemeente waar ze bij horen, want die hebben prachtige namen uit het verleden. Een prachtige geloofsbelijdenis, waar nog steeds heel veel zegen uit te lezen valt. En daar kunnen ze allemaal aan verwijzen. Het doet Paulus niet. Hij schrijft, hij verwijst niet naar geloofsbelijdenissen. Hij verwijst niet naar grote voorgangers, naar roemrijke personen uit zijn verleden. Nee. Hij wijst naar één en hij zegt, ik weet wie ik geloofd heb. En u weet, als je zegt, die ik geloofd heb, dat betekent dat die ik vertrouwd heb. Aan wie ik mijn leven heb toevertrouwd. Ik weet aan wie ik dat gedaan heb. Oh, die keer dat hij op de weg naar Damascus werd vastgepakt. En dat hij die vraag stelde, wie bent u, Heer? Ik ben Jezus die jij vervolgt. Nou, dat is bij hem binnengekomen. In die 3 dagen van blindheid heeft hij over die vraag nagedacht. En er komt er maar zo eens binnen, Ananias, die zegt, Saul, broeder. Ja, dat zijn bekeringen. En ik denk dat we allemaal wel eens zo denken van, had ik maar zo'n drastische bekering gekregen als Paulus. Nou, dat kan. Maar we zijn niet allemaal op een weg naar Damascus gezeten, op een rijdier in de kraag gepakt. We zijn misschien ook wel eens op een manier als Timotheus, in een gelovig gezin opgevoed, toch geconfronteerd met die ene boodschap. En dan is het of Paulus in deze brief zegt, het maakt niet uit op welke manier je tot geloof bent gekomen, op de mijne of op die van Timotheus, als je maar weet dat je geliefd kind bent, dan zeg je ook, net als ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben overtuigd, voegt hij eraan toe, dat hij machtig is mijn aan hem toevertrouwde pand te bewaren tot die dag. Hij bewaart mijn en hem toevertrouwde pand. Je zou je af kunnen vragen, wat is het pand? Je zou kunnen vertalen, het deposito, zoals je dat bij een bank doet. Dan kom je bij de bank en dan zeg je, nou, ik heb hier een geweldige schat, een valuta. En ik wil graag dat u dat in uw kluizen voor mij gaat bewaren. Dan weet je, dan ligt het bij die bank in het algemeen redelijk veilig. En na een poosje ga je het weer ophalen als je denkt dat je het nodig hebt. Zo zegt Paulus hier, ik heb zo'n kostbaar pand. Iets waarvan ik niet zeker weet of ik het kon bewaren. Maar ik heb het als een deposito bij hem neergelegd, want ik weet dat hij machtig is mijn pand te bewaren. Wat zou je kunnen omschrijven als dat pand, waarvan niet alleen Timotheus, maar ik denk elk van ons zegt, Heer, ik heb het wel gekregen. Ik ben wel ongelooflijk blij, maar ik kan het niet zelf bewaren. Daar gaan allerlei gedachten door je hoofd. Misschien wel, zegt Paulus, mag je denken aan mijn hele leven. En als hij nu terugkijkt op zijn leven, met alle vragen over de gemeente, waarvan die elders schrijft, dagelijks overvallen mij de zorgen van de gemeente, denk je dat dat minder zou zijn als de dag van zijn executie voor de dag staat? Nee, dan zijn die gemeenten hem nog steeds even dierbaar. Maar hij moet het wel leren loslaten. En hij moet al die dingen leren loslaten, zijn hele bediening, zijn taak, zijn hele leven leren loslaten in de handen van de enige die het als een deposito kan bewaren. En dat is heerlijk. Hij voegt daaraan bij, aan toe, hij bewaart het tot die dag. En welke dag dat is, daar komt hij in deze brief niet op terug. Hij omschrijft die dag als iets wat in de toekomst ligt. En we komen er nog een paar kenmerken van tegen in deze brief. Maar hij zegt, en dan zal ik zien dat er niets van wat ik hem toevertrouwd heb ooit verloren is gegaan. Ik raak niks kwijt. Misschien raak ik mijn leven wel kwijt en mijn bediening. Dat zij dan zo, maar ik heb het allemaal aan hem toevertrouwd. Houd tot voorbeeld, vers 13, de gezonde woorden die je van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Daar komt hij straks nog wat op terug. Het klinkt misschien een beetje arrogant als iemand zegt, je houdt mijn woorden maar tot voorbeeld. Behalve uit de mond van iemand als Paulus, die op andere plaatsen ook schrijft, wees mijn navolgers, zoals ik van Christus. Hij kon naar waarheid zeggen, met alle details in mijn leven, probeer ik de Heer Jezus na te volgen. En Timotheus, als ik er straks niet meer ben, hou mijn woorden in herinnering, want ik wil hier niks anders zijn dan een voorbeeld. Prachtig om zo'n geestelijke vader te hebben. We zijn gezegend als we zulke mensen in onze omgeving hebben, die ons in die zin voorgaan. Ja, zo zegt Hebreeën 13 inderdaad, houd uw voorgangers in herinnering. Dat ze niet degene die op zondag even de dienst samenstellen en vullen, invulling geven, dat noemen wij voorgangers. Maar de Bijbel niet. De Bijbel noemt een voorganger iemand die in zijn geloofswandel voor je aangaat. Die voorloopt en waar je van mag zeggen, die zijn voorbeeld of haar voorbeeld mag ik volgen. En Paulus was zo'n voorganger. Zo'n voorbeeld voor Timotheus. Vers 14. Bewaar het goede jouw toevertrouwde pand door de Heilige Geest die in ons woont. Hé, dat is anders. Het lijkt een beetje op vers 12. Maar Paulus wijst Timotheus erop dat er ook een pand is wat aan hem toevertrouwd is. En dat dient hij goed te bewaren. En je zou je af kunnen vragen, wat is dan dat pand wat aan hem is toevertrouwd? Nou, ik denk uit het voorgaande hebben we al een beetje opgemerkt, ook wat hij heeft gezegd door die oplegging van zijn handen, dat je met het pand wat aan Timotheus is toevertrouwd kunt denken aan jouw taak, Timotheus. En ook dat geldt voor elk van ons. Wij herkennen ons in Paulus doordat we zeggen, Heer, mijn hele leven vertrouw ik toe aan uw handen, vanaf het begin tot het einde toe. Want als het van mij afhangt, dan ben ik niet in staat om alles goed te bewaren, maar u wel. Bij u is mijn deposito veilig. Maar omgekeerd kennen wij ook, net als Timotheus, een pand wat ons is toevertrouwd. Een taak die je hebt gekregen en waarvoor we hier nog zijn. En dan schrijft Paulus ook aan ons, bewaar het goede aan jouw toevertrouwde pand. Ja, maar hoe dan, Heer? Nou, gewoon. Dat had hij ook al in hoofdstuk 6 van zijn eerste brief geschreven. Timotheus, bewaar het aan jouw toevertrouwde pand. Heel simpel. Dan komt hij nog een keer terug. Maar hij voegt er nu aan toe. Door de Heilige Geest. Snapt u waarom de Heilige Geest in ons komt wonen? Niet om allerlei exotische dingen mee te maken, maar om te helpen ons te laten weten wat we hebben te doen. En ons daar ook in te leiden en de kracht te geven. En u volgt Paulus maar eens door de handelingen en ook de andere apostelen, hoe er een paar keer staat, de geest van Jezus liet het ons niet toe. Of de geest van God liet dat juist wel toe. Kortom, de geest leidde Paulus door de handelingen op al zijn missiereizen. En dat doet hij bij Timotheus en dat doet hij nog steeds ook vandaag in ons leven. Misschien niet zo indrukwekkend als in die begintijd van handelingen, maar de Heilige Geest is nog steeds dezelfde. En we hebben nog steeds taken uit te voeren en laten we ons er ook vrijmoedig voor gebruiken om die taken dan ook werkelijk in zijn handen te leggen. Even terug naar het overzichtje waar we vaker naar hebben gekeken. Die hele periode van de komst van de Heer tot en met het Messiaanse Rijk, wat in de Bijbel genoemd wordt, in het Nieuwe Testament vooral, het Koninkrijk van God. En dan mogen we zeggen, die dag is de dag waarop Hij zal stralen, zoals de Malachi dat mooi zegt, als de zon der gerechtigheid. Geestelijk is het inderdaad nog steeds nacht. En die nacht verdwijnt, de morgensterren zal te zien, had Petrus gezegd, maar de dag begint als de zon gaat schijnen, als hij verschijnt, de Messias. En daar komen in de loop van deze brief nog een paar dingen op terug. Ik stel voor dat we eerst even een pauzetje hebben en dan verder gaan. We hebben niet de tijd natuurlijk om de resterende hoofdstukken allemaal zo in detail door te nemen. Van hoofdstuk 2 wou ik alleen maar even wijzen op het feit dat wij daar ook nog even een paar aanwijzingen krijgen voor die Paulus natuurlijk op Timotheus, tot Timotheus richt. Vanaf vers 1, jij dan mijn kind. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 12... als wij verdragen, zullen wij ook met hem regeren. Nou, wij weten dat we met hem gaan regeren als wij met hem gaan komen in het Messiaanse Rijk. Meerdere schrijvers wijzen daar ook op. Maar Paulus zegt, als wij straks met hem gaan regeren, dan betekent dat dat wij nu met hem hebben te verdragen. Het past ook een beetje in de lijn die de Heer Jezus had aangegeven toen hij zei, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dus een gelovige, een discipel van de Heer Jezus hoort bij een andersoortig koninkrijk dan een aards koninkrijk. Dat is goed om te bedenken. Heel het algemeen. Maar mocht u politieke aspiraties hebben, dan zou ik u willen vragen, denk nog eens een keer extra goed na over dit vers voordat u de politiek instapt. Maar dat is verder ons deels onderwerp niet. Het is wel fijn dat Paulus Timotheus aangort om welke macht er dan ook over je staat, om die te respecteren. Nou, als er een recht van spreken heeft, is het deze Paulus wel, die in zijn einde van deze brief terechtkomt op die rechtspraak. Maar voor hij daarop terechtkomt, nog even één vers uit hoofdstuk 1. Dan gaan we terug naar het lijstje wat we net hadden uit hoofdstuk 1. Daar staat in het laatste, in vers 15, dit weet je, dat allen die in Azië zijn zich van mij hebben afgewend. Ja, dat staat er als een kleine notitie. Maar het is denk ik wel goed om te beseffen wat voor impact dat heeft gehad voor Paulus. Even terug naar het overzicht waarop zijn dienstreizen zich een beetje hebben afgespeeld. Met rechtsonderin natuurlijk Jeruzalem en daarbovenin Antiochië, van waaruit zijn zendingsreizen zich over de wereld westelijke richting hebben voltrokken. En hij bevindt zich nu in Rome, als de plek waar hij ter dood zal worden gebracht. Nou, we kennen uit zijn brieven en de handelingen het gebied Galatië. We kennen in het huidige Griekenland wat hij noemt Macedonië, Achaïe. En overal heeft hij zijn geliefden. Denk aan Filippi, Thessalonica en Korinthe in Griekenland. Maar ook de gemeenten in Galatië waren hem zeer dierbaar. En ook allen daar heeft hij brieven aangeschreven die we in onze Bijbel hebben. Maar Azië, dat vormt toch wel een hele speciale gemeente, een speciale regio. Dat is dat westelijke deel van het huidige Turkije, waarin ook de zeven brieven liggen die Johannes heeft geschreven in het boek Openbaring. Van Efeze tot en met Laodicea. Nou komen we die in de dienst van Paulus niet allemaal tegen. Maar in Azië, daar lagen wel twee plaatsen, Efeze en Colosse. En ik herinner net al eventjes aan het feit dat de geest van Jezus het hem niet toeliet om op zijn tweede zendingsreis naar Azië te gaan. Hij liet hem om Azië heen gaan, naar Troas uitkomen en dan de oversteek maken naar Macedonië. Maar later is hij gelukkig wel in Azië terechtgekomen en heeft hij daar met heel veel zegen en vrucht gewerkt. En ook aan deze twee gemeenten hebben wij brieven in onze Bijbel staan. Nou, u vergelijkt al die brieven van Paulus maar eens met elkaar. En dan zult u merken dat die brieven van aan Efeze en aan Colosse er bovenuit steken qua geestelijke inhoud. En als hij dan hier schrijft, in vers 15, allen in Azië hebben zich van mij afgewend, dan is dat nogal. Dan gaat het niet om de gemeenten in Achaïe of in Macedonië of in Galatië. Nee, dan gaat het juist om die twee gemeenten, Efeze en Colosse, aan wie hij zulke fantastische brieven heeft geschreven. En als je die brieven leest, dan is de Colossebrief de brief die gaat over Christus, ons verheerlijkte hoofd in de hemel. Hij als mens verheerlijkt en wij als leden van dat ene lichaam, als één lichaam met elkaar verbonden. Hij in de hemel en wij op aarde. Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Nou, u kent die prachtige brief. De brief aan de Efeziërs doet er nog een schepje bovenop. En die zegt eigenlijk, ja, wij zijn niet alleen op aarde. Wij zijn eigenlijk al in Christus gezet. Met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En wij zijn uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Herinnert u nog eventjes wat Paulus heeft gezegd in vers 1? Beloofd aangaande het eeuwige leven. Nou, het is alsof hij die hele brief aan Efeze nodig heeft om die beloften die God toen al gedaan heeft uit te pakken en uit te etaleren aan elke christen en te beseffen. Weet je wel hoe rijk je bent? En dat gaat veel verder dan alleen maar ervoor zorgen dat je door deze aarde komt. Nee, dat gaat er vooral om dat je als hemelbewoners, mensen die vol zijn van de relatie met de Heer Jezus, op aarde een bijwoner en een doortrekker bent. Dat is andere koek. dan we in heel veel brieven, maar ook vaak in ons eigen leven aantreffen. En als Paulus hier zegt, allen in Azië hebben zich van mij afgewend, dan is het al in zijn gedachten die beide gemeenten die prachtige brief als het ware aan de kant geschoven hebben en gezegd hebben, nou dat is ons allemaal veel te hoog of veel te moeilijk of veel te hoog gegrepen. Laten we het maar een beetje simpel houden. En dat doet Paulus zo ongelooflijk veel pijn. Maar dat is ook precies waar wij vandaag de dag mee te maken hebben. Wie van christenen weet en leeft bij de rijkdom van juist deze twee brieven? Niet dat de andere brieven die we in het Nieuwe Testament hebben minder belangrijk zijn, maar het lijkt alsof de waarde niet meer op waarde wordt geschat, met name van die twee brieven. Dat is de pijn die Paulus hier heeft. De rijkdom van het evangelie wordt niet meer gekend. En dan spreek je nog steeds over de begintijd. Maar hij gaat in hoofdstuk 3 over op de laatste dagen. Zo lezen we in vers 1. Weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn. Nou, als Paulus het heeft over de laatste dagen, dan zijn dat natuurlijk de laatste dagen zo in de aanloop vlak voor die ene dag waar hij het al over had gehad. Vlak voor de verschijning van de Heer Jezus. En naarmate die dag dichterbij komt, worden de dagen zwaarder. En waar blijkt dat uit? Vers 2. De mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, een hele nare lijst. En denk je, ja, waar zijn we dat lijstje eerder tegengekomen? Ja, dat klopt, er staat ook zo'n lijstje dat bijna één op één vergelijkbaar is. En dat is in de brief aan de Romeinen, in hoofdstuk 1, vers 29 tot 31, waarin Paulus een beschrijving geeft van de mensen, alle ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, maar dan heeft hij het wel over de mensen zonder God. En hiervan zegt hij aan het eind van deze lange opsomming, in 2 Timotheus 3, vers 5, ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht, maar de kracht ervan verloochenen zij. Als je ogenschijnlijk godsvrucht bezit, dan laat je je voorstaan of dan doe je voorkomen alsof je christen bent. Maar in alles ontbreekt de kracht. Dit zijn dus, zegt Paulus, zij die zich in naam christen noemen, maar het blijkt nergens uit. Want ze verschillen in niks van hun ongelovige buren of vrienden. Ze gaan onder in de grijze massa van deze wereld. Of zij echt leven uit God hebben, de ja of de nee, dat laten we in het midden. Maar Paulus zegt, dit is wat de laatste dagen voor ons christenen zo moeilijk maakt. Waar zijn ze nou? Die echte christenen die eruit durven te komen, waarvan je in Handelingen leest dat men om hen heen nogal een beetje aarzelend was om zich bij een gemeente te voegen, want de grens tussen zwart en wit, tussen licht en donker was zo groot. Je bedacht je dan wel een paar keer om christen te worden. Maar vandaag is die grens bijna niet te zien. En dat, zegt Paulus, is natuurlijk dramatisch. We gaan het niet allemaal lezen, maar vanaf vers 10 tot in eentje in hoofdstuk 4 komt hij er een paar keer op terecht. Maar jij, weer zo'n aansporing waarin hij wil zeggen, let niet om de omgeving, die kan buitengewoon ontmoedigend zijn en verwarrend, dat je niet eens meer weet of je met echte christenen te maken hebt. Maar jij, ook al sta je alleen, weet u dat mooie lied uit Daniel, het Johan de Heerbundel, wees ook jij een Daniel, ga al is het alleen. Liever niet natuurlijk, maar als het even niet anders kan, Timotheus. En ook Paulus weet uit ervaring wat het betekent als hele gemeenten in Azië hem de rug toe hebben gekeerd. Dan staat hij er in dat opzicht alleen voor. Maar jij, vers 10, hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer, Mijn wijze van doen, mijn bedoeling, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding, mijn vervolgingen, mijn lijden, zoals mij is overkomen. En dan gaat hij een paar voorbeelden noemen waar Timotheus bij is geweest. Weer zichzelf als voorbeeld noemen. Maar dan niet eventjes zo het algemeen zoals in het eerste hoofdstuk mijn woorden. Maar hij zegt, je mag mij op alles wegen. Zelfs op mijn overwegingen. Op mijn bedoelingen. En je zult altijd tot de conclusie moeten komen dat het mijn bedoeling is om de Heer Jezus te volgen en hem eruit te laten komen. Timotheus, dat heb je niet voor niks gekregen. Ik ben in dat opzicht jouw vader, jouw geestelijke vader. Weet u waar het in de gemeente Korinthe aan mankeerde? Als daar allemaal sekten waren aan groeperingen, de ene riep ik ben van Paulus, de ander riep ik ben van Kefas, en een derde zei ik ben van Apollos, en er was nog een hele vrome vierde groep die zei, maar ja, wij zijn van Jezus. Dat Paulus dan zegt op een gegeven moment, ach, maar er zijn geen vaders in Christus. Nee, precies. Er zijn alleen maar ego's. En ook al heb je je ego ontleend aan iemand die je voorgegaan is, aan wie je wilt spiegelen. Het is wel iemand gewoon van ons. Hij zegt dan ook, wat is Paulus nou eigenlijk? Wat is Apollos nou eigenlijk? Alleen maar iemand die begiet. Alleen maar iemand die plant. Maar God geeft de groei. En wat is dat nou heerlijk, heerlijk nuchter. Om zo ook vandaag naar elkaar te kijken. Ook naar de grootste dienstknecht onder ons. Wie stelt nou wat voor? Wat hebt u niet wat u hebt gekregen, zegt Paulus. En wat je door mag geven, heb je zelf ook alleen maar gekregen. Je hebt er niks voor gedaan. De enige om wie het gaat is je Heer in je heiland. En laat hij eruit komen. En zegt hij tegen Timotheus, als je goed naar mij kijkt en je hebt mij altijd gevolgd, dan mag je mij op alles beoordelen. Maar als je eerlijk bent, dan weet je dat ik alleen maar de Heer Jezus eruit wil laten komen. Het heeft gevolgen. Vers 12. Allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Wij spreken vandaag over vervolgde gebieden. Nou, Open Doors heeft daar een heel overzichtje van. Soms gerangschikt in mate van hevigheid. Nou, dat is geen kleinigheid. Maar Paulus spreekt niet over vervolgde gebieden, ook niet in een rangschikking in heftigheid. Nee, hij zegt gewoon, allen die godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Ja, maar Paulus, hoe komt het dan dat wij er helemaal van geen ervaring mee hebben hier in Nederland? Misschien kunnen we dat helemaal niet aan. Ik weet wel, ik heb er pas nog eens gelezen, dat 100 jaar geleden... er in Noord-Korea een enorme opwekking was. Toen was er nog één land natuurlijk, Korea. Toen was daar zo'n geweldige opwekking dat degene die voor het evangelie zich vrij hebben gemaakt, betaald werden door hen die het rijst hadden, verbouwd, dat lezen allemaal daar, en ze verkochten hun eigen A-categorie rijst om een soort B-categorie terug te kopen en het verschil wat zij daarmee verdienden, om dat te geven aan degenen die voor het evangelie op pad gingen in Korea. En zo ontstond er een geweldige gemeente in Korea. Nou, dat is een voedingsbodem die zo gezond was als eeuwen later, of als jaren later, dat gebied in tweeën wordt geknipt en in Noord-Korea er een bewind komt wat de christenen behoorlijk zwaar maakt, dat die kennelijk gezond genoeg zijn met zo'n voedingsbodem om deze vervolgingen te kunnen weerstaan. En ik ben zo benieuwd, als wij straks allemaal bij de Heer zijn, dat ik ze tegen ga komen. Zij die uit die ellende ook bij de Heer aankomen. En dat wij en zij eigenlijk niks anders zeggen dan wat Paulus in het begin zei. Ons aan hem toevertrouwde pand heeft hij bewaard tot die dag. En we zullen elkaar aankijken. Ja, sterker nog, we zullen samen naar de Heer kijken als de enige die alle aandacht en aanbidding waard is. En het helemaal niet meer gaan hebben over onze vervolgingen. Maar dan zijn wij thuis, dan zijn wij in die dag aangekomen. Maar zolang het hier nog is, zegt Paulus, dan hoort het er gewoon bij. En wees er maar klaar voor. Het zou wel eens kunnen zijn dat het ons ook zou kunnen overkomen. Als vers 12 waar is, en dat geldt natuurlijk voor de hele Bijbel, dan moeten we er ook elke dag bij rekenen dat wij met vervolgingen te maken gaan krijgen. Vers 14. Maar jij, de tweede keer, blijf in wat je geleerd hebt en waarvan je volkomen overtuigd bent dat je weet van wie je het geleerd hebt, omdat je van jongs af de heilige schriften kent. Ja, dat is Bijbelstudie. Dat is geestelijke groei. Dat is een opleiding tot een bepaalde taak. En dat is fantastisch hoe Paulus in deze brief laat zien dat en hij en ook Timotheus, maar ook elk geliefd kind zijn eigen traject heeft waarin de Heer hem of haar opleidt tot die taak. En dat is geen theologische school, dat is geen bijbelschool, dat is geen theologische hogeschool zelfs. Dat zijn gewoon de heilige schriften. Gewoon het woord van God. En ze zijn er. Kent u zo'n kaliber, een type Amos, een kweker van moer bij vijgenbomen en een schapenfokker. En de Heer die pakt hem in de kraag en zegt, naar Bethel jij, vanuit Tekoa ga jij in Bethel mijn boodschap brengen. En hij wordt ontvangen en zegt, ja ga jij maar terug, ga met je eigen huis voor je brood profiteren. Hij zegt Amos, ik ben geen broodprofeet, ik ben alleen maar een schapenfokker die door de Heer geroepen is. En hier sta ik, kijk en dat zijn van die voorbeelden uit het Oude Testament, maar ook hier in het Nieuwe Testament, die ons helpen te begrijpen dat wij gewoon er horen te staan. Als wij een taak hebben gekregen en dat die gewoon uitgevoerd moet worden. En dat de basis daarvoor is de Heilige Schriften. Prachtige omschrijving van de Bijbel. Vers 16. Alle schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid. Alle schrift. Dus elk deel van het woord van God. Wij hebben nog eens een keertje de voorkeur voor een of andere Bijbelboek. En dat gaat dan vaak ten koste van een ander Bijbelboek. En dat is jammer. Wij moeten leren dat alle schrift door God is ingegeven en nuttig is voor de dienst waarin hij ons heeft geroepen. En zo zegt hij dan in vers hoofdstuk 4, vers 5, u merkt dat ik een klein sprongetje maak net de derde keer dat hij zegt in hoofdstuk 4, vers 5, maar jij, wees nuchter in alles, leid verdrukking en doe het werk van een evangelist. Ja, dat zegt die Paul dat er in vers 3 staat, maar er zal een tijd zijn, en dat hoort allemaal in die laatste tijd, van die zware tijden, dat zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor te laten strelen. En ze zullen zich het oor van de waarheid afwenden en zich tot de fabels wenden. Nou, dit is massaal, mag ik u eerlijk zeggen, vandaag onder christenen het geval, dat iedereen die gaat naar de sprekers van voorkeur, die het oor een beetje kietelen, het moet een prettig klinkende boodschap zijn, vooral niet te lang, niet te diep, niet te confronterend, maar je moet naar huis gaan met een prettig gevoel. Nou, van dat soort is Paulus niet. En hij zegt tegen Timotheus, en van dat soort ben jij er ook niet. Jij hebt de taak als evangelist ten volle te vervullen. Daar doe je dus niks van af. Je leent je oor dus ook niet aan hen die graag willen dat jij dat of dat wel zegt en dat of dat niet zegt. En dat wordt mij nog wel eens een keertje voorgehouden, gelukkig niet al te vaak, want men weet zo langzamerhand wel, als dit soort voorwaarden komen, dan zeg ik, dan zoek je maar iemand anders op. Want er zijn gelukkig andere deuren waar dit soort voorwaarden niet worden gesteld. De dienst ten volle uitvoeren. En zo zei hij in het midden van het stukje in vers 17 is heel moois. Opdat de mens in hoofdstuk 3 vers 17. opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust. De mens Gods. Typische uitdrukking die Paulus gebruikt in zijn brieven aan zijn geliefd kind Timotheus. Uitdrukkingen die we in het Oude Testament ook wel tegenkomen. Jij man Gods. We weten hoe die boodschap, hoe die kreet vaak gebruikt wordt om Elia te betitelen. Of Elisa. Dat waren inderdaad mensen of mannen Gods. En dat waren inderdaad ook geen makkelijke tijden. Die moest een profeet zijn in een tijd waarin Israël massaal voor de Baals op de knieën ging. Waarin Izebel als koningin van Agab massaal de Baaldienst had ingevoerd met tempels overal nergens. Honderden Baalpriesters. Ja, totdat deze man een keertje naar de Baal, naar de Karmel gaat. En tegen Agab zegt, meegaan. En je roept het hele volk, wij gaan naar de Karmel. Ja, hij had maar te gaan, want 3,5 jaar droogte, dan heb je niks in te brengen. En zo heeft God op grond van het gebed, schrijft Jacobus, ervoor gezorgd dat Agab en het hele volk op de Karmel kwamen. Nou, u kent het hele toneel wat daar werd opgevoerd. En uiteindelijk zegt Elia tegen die Baalpriesters, hou maar op met die flauwekul. We gaan nu naar het enige echte altaar toe. Eerst water erover. En dan het offer erop. En wij bidden, Heere God, wilt u vuur geven? En dat vuur komt, het lekt het water op. Het steekt het offer aan. En het hele volk weet weer, de Heere is God. Nou, het heeft niet heel lang geduurd. Maar het was wel een machtige manifestatie. En dat is een beetje de vergelijking die Paulus hier maakt met Timotheus. En hem, wij zijn eigenlijk ook zo. Timotheus, ook al sta je er straks alleen voor. En hebben alle in Efeze, in Azië, zich van mij afgewend. En jij moet daar verder. Dan ga je alleen verder. En dan laat je alleen zien waar het op aankomt. En dan komt hij terecht bij zijn eigen situatie. Vers 6, als je dan voor de derde keer hem heeft aangespoord, maar jij, wees nuchter, verviel je dienst ten volle, dan zegt vers 6, want ik word al als drankoffer uitgegoten en de tijd van mijn heengaan is aangebroken. Let even op dat woordje want. Als hij Timotheus heeft aangespoord om zijn dienst ten volle uit te voeren, dan zegt hij, en het prijskaartje is, dat het ook jouw leven kan betekenen. Kijk maar naar het mijne. Want ik word al als plengoffer of als drankoffer uitgegoten. En wanneer wordt een drankoffer gegeven? Een drankoffer bestaat uit wijn en olie. Nou, u weet hoe wijn altijd een beeld is van de blijdschap die toegevoegd wordt aan een spijsoffer. Er zijn uitvoerige voorschriften voor, daar gaan we het vanavond niet over hebben. Maar een drankoffer of een pleinoffer is een offer van ultieme dankbaarheid. Je laat zien hoe blij je bent. En Paulus zegt, als ik nu op het punt sta om ter dood gebracht te worden, ik kan niet anders dan blij zijn om mijn leven aan hem terug te geven. Dit is alles waard. En dat gaat ver. Hij voegt er wel aan toe, de tijd van mijn heengaan is aangebroken, maar de nadruk ligt op het woordje want en op het feit dat hij zichzelf als een drankoffer aan God aan gaat bieden. Vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ja, het leven als een christen en van een dienstknecht is niet makkelijk. Er wordt wel eens gezegd, als je gedoopt bent, gefeliciteerd als iemand uit het water dan na zijn doop weer komt. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Er wordt gelukkig ook wel eens gezegd, na iemands doop, welkom in de strijd. En dat is betere taal. Dat past bij een christen. Want vanaf het moment dat je er openlijk vooruit bent gekomen, ik hoor ook bij de Jezus van Nazareth, hij gestorven, ik ook in dat watergraf, hij opgewekt, ik ook uit dat watergraf en ik ga op een nieuwe manier het leven in. Ik hoor nu bij een verworpen Christus. Gefeliciteerd niet, nee. Welkom in de strijd. En Paulus zegt, toen hij op geworden van Ananias hoorde, sta op, laat je dopen. Hij heeft het ook gedaan. En hij heeft gemerkt wat voor een gigantische strijd dat voor hem is betekend. Wij hebben daar het nodige informatie over in het Nieuwe Testament. Nu daarop terugkijkend kan hij niet anders zeggen dan, ik heb de goede strijd gestreden. En de goede strijd, die strijd je met de goede wapens. Even nog terugverwijzend naar hoofdstuk 2, vers 3. Daar komt hij daar ook even op terug. 2 Timotheus 2, vers 3. Leid mee verdrukking als een goed soldaat van Christus Jezus. Niemand die als soldaat dient, wikkelt zich in de zorgen van het leven, omdat hij hem behaagt die hem in dienst genomen heeft. Oh, fantastisch. Dat je denkt, ja, dat is de soldaat Paulus. Die zich maar om één ding bekommert. Heer, hoe mag ik u behagen? Want u hebt mij in dienst genomen. U hebt mij betaald met uw leven. En nu is mijn leven er voor u. De tweede, waar hij ook dankbaar is, zegt hij, ik heb de loop geëindigd. De wedloop die in de arena werd afgelegd, waar hij vaker op zin speelt in zijn brieven. En hij wijst dan op dat als je in de wedloop loopt, in de renbaan loopt, dan focus je je op het einddoel. En niet op alle bijkomstige omstandigheden, die leiden alleen maar af. Heerlijk om als christen, om als dienstknecht, mannelijk of vrouwelijk, zo in het leven te staan. En Paulus zegt, ik heb mijn leven ook altijd zo, mijn einddoel voor ogen gehouden, mij gefocust op de Heer Jezus, die aan het einde daarvan stond. Ja, hij was erbij toen Stefanus werd gestenigd. Hij paste op de kleren, hij vond dat prima. En hij hoorde ook dat Stefanus zei, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan Gods rechterhand. Nou, dat heeft hij nooit vergeten. En het is zijn levensmotto geworden. Wat vallen de dingen toch heel bijzonder in elkaar. Als hij hier dat zo schrijft. Maar hij voegt er ook aan toe. Ik heb het geloof behouden. Was dat dan niet vanzelfsprekend, Paulus? Dat hoort toch ook bij jouw deposito? Ja, dat hoort bij het deposito. Maar als het einde van de loopbaan is aangekomen, dan weet hij, dit wat ik heb ontvangen, waarvan ik ook niet kon garanderen dat ik het allemaal zelf vast kon houden, heb ik als een deposito bij de Heer gelegd. En aan het eind merk ik dat het inderdaad in zijn handen veilig is geweest. Ik heb het geloof, dus alles wat God geopenbaard heeft en wat ik voor waar heb aangenomen en wat ik uit heb mogen dragen, dat ik dat heb mogen bewaren. Hij zegt tegen de oudste van Efeze op het strand van Milet, als hij op weg is naar Jeruzalem, ik heb niet nagelaten u de hele raad van God te verkondigen. Kijk, dat is de taal van een dienstknecht. Die heeft geen voorkeur tussen bepaalde favoriete thema's en de rest zegt hij, nou ja, dat laat je aan de hobbyisten over. Nee, het is de hele raad van God. En Paulus hoopte altijd, lezen we hier, dat hij het zicht op die hele raad van God tot het einde toe mocht vasthouden. En hij schrijft, dat is gebeurd, Timotheus. Ik weet niet of u, als u wat ouder wordt, wel eens ziet dat mensen die dementeren dingen kwijtraken. En dat lijkt iets verschrikkelijks te zijn. Maar het wonderlijke is altijd wel, als dat gelovige mensen zijn, en je hoeft maar een bekend lied te noemen, of iets uit de Bijbel te lezen, of bij de Heer op de andere manier uit te komen, dat die oogjes dan toch weer gaan glimmen. Dat je dan toch merkt, ja, dit raken ze ook echt nooit kwijt. Paulus is natuurlijk in andere situaties. Hij is niet dementerend, maar hij is in volle bewustzijn, in de volle kracht van zijn leven. Maar hij weet, ik moet het einde onder ogen zien. En ik weet, alles heb ik nog steeds, dankzij Gods genade. Vers 8. Overigens, alsof hij dat als een soort kleine nek extra toevoeging nog even bijschrijft. Alsof het niet daarom gaat. Maar het is wel waar. Vers 8. Overigens is voor mij de kroon der gerechtigheid weggelegd. Die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij in die dag zal geven. Dit woord, we zijn in het Nederlands is dat moeilijk, want wij kennen alleen maar het woord kroon, maar in het oorspronkelijk zijn er twee woorden voor. Dat is het woord diadeem, de kroon van iemand die koninklijke waardigheid heeft. En die hebben we in het boek Openbaring vaak, komen we daar vaak tegen. Maar er zijn ook kronen zoals in deze, de Stefanos. En dat is de laurierkrans. Dat is de kroon die iemand krijgt na een overwinning. Als nu iemand een overwinning haalt, dan krijgt hij een gouden medaille. En een troostprijsje, een zilveren medaille. En nog kleiner troostprijsje, een bronzen medaille. Nou, die gekkigheid had je vroeger niet. Had je maar één prijs. Dat was namelijk de hoofdprijs. Dat was de laurierkrans, de lauwerkrans. De Stefanos. En die werd uitgereikt aan de martelaar. En zou het toeval zijn dat de eerste martelaar in de Bijbel Stefanus heet. Dat als hij sterft, die martelaarsdood sterft, dat hij dan de lauwerkrans krijgt alsof hij de hoofdprijs ontvangt. Dat hij de Heer Jezus al staande ziet aan Gods rechterhand. Paulus weet, als ik straks kom in zijn glorie, dan ligt voor mij de lauwerkrans klaar. De troon, de kroon der gerechtigheid. Die lauwerkrans heeft soms de naam de kroon des levens of de onverwelkelijke kroon. Dat zijn allemaal aanduidingen van diezelfde eretitel. Maar waar hij het hier vooral over heeft, is natuurlijk het feit dat hij dat doodvonnis op de meest onrechtvaardige wijze heeft ondergaan. Er is een onrechtvaardige rechter geweest die dit doodvonnis onterecht heeft uitgesproken. Maar hij zegt, ik onderga dat. Het hoort bij het christen zijn. En ik word als een drankoffer uitgegoten tot eer en glorie van de Heer Jezus. En als ik bij hem kom, dan krijg ik de kroon der gerechtigheid. Dan is het terecht dat de enige echte rechter, namelijk de rechtvaardige rechter, mij in die dag zal geven. We zeggen dat niet wel eens, als ik in zijn glorie kom. Nou, Paulus zegt, als ik in zijn glorie kom, dan geeft hij mij de troon, de kroon der gerechtigheid. Een kroon die passend is bij iemand die de martelaar dood is gestorven. Hij heeft die prijs te veroveren. Zonder daarover moeilijk te doen. In ieder geval niet naar zijn geliefd kind Timotheus. Tegen hem zegt hij alleen maar, hou vol. Hij voegt er nog een paar persoonlijke dingen aan toe, waarvan ik eentje even eruit licht. Namelijk in vers 14. Nee, dat staat in vers 13. Als je komt, Breng dan de mantel mee die ik in Troas bij Karpus heb achtergelaten. En de boeken en vooral de perkamenten. Maar het gaat mij even om die mantel. Zou Paulus bedoeld hebben dat dit koud heeft in Rome? Dat is flauwekul in vergelijking met alle ellende die hem daar is overkomen in de gevangenis en zeker als zijn doodsvonnis al geveld is. Dan is een mantel extra meer, voegt niet zo heel veel toe. Nee, deze mantel die moet Timotheus meenemen. Dat is de mantel van Paulus, die lag nog ergens bij Karpus in Troas. En hij zegt, als hij er toch langskomt, neem dan gelijk die mantel van mij mee. En dat doet ook denken aan Elia en aan Elisa. Ook zij naderden het moment van afscheid. En ook Elisa kreeg de vraag, wat wil je van mij hebben, Elia? Nou, daar had Elisa ook zo zijn wensen over. Hij wil wel graag op Elia lijken. Het gaat gebeuren, zegt Elia, als je mij naar de hemel ziet gaan. En dan zien we, lees je daar in 2 Koningen 1 en 2, hoe vooral dan die vurige wagen tussen hen doorgaat. En Elia meeneemt en Elisa achterblijft en roept, mijn vader, wagens en ruiters van Israël. En de mantel van Elia valt af. En Elisa neemt hem op, slaat hem om zijn schouders en loopt naar de Jordaan. En als hij bij de Jordaan komt en de Jordaan weer over gaat steken naar Jericho, dan zien de profeten zo naar Jericho hoe Elisa de mantel van Elia afneemt en op de water slaat. En roept de God van Elia aan om dat water weer net zo open te maken als dat hij met Elia naar de overkant ging. En het gebeurde. En zo komt Elisa het land binnen met de mantel van Elia om en hij treedt in de voetsporen van Elia. En vanaf dat moment is hij de man Gods. En zo zegt Paulus hier tegen Timotheus, neem die mantel mee. Met geen andere bedoeling, ben ik stellig van overtuigd. Om die mantel aan Timotheus te geven. En aan zijn geliefd kind die mantel te overhandigen en hem te omhangen. En hij zegt, straks dan ben ik er niet meer. Maar jij gaat in mijn voetstappen verder. En laat niets vallen van wat je mij gehoord hebt en van wat je mij gezien hebt. Tot glorie van de naam van de Heer Jezus. Nou, ik ben net zo benieuwd als u hoe het verder met Timotheus gegaan is. Wordt ons verder niet verteld. Maar het is een brief aan Timotheus, mijn geliefd kind. En zullen we deze brief eens heel persoonlijk nemen, dat u uw eigen naam invult in de plaats van Timotheus. En als het ware vanavond de mantel van Paulus oppakt. En zegt, die sla ik om. En ik ga ook net als hij nu als, niet als Paulusiaan, nee, als christen door het leven. Om misschien net zoals Paulus, niet zo groots, maar toch vrijmoedig te gaan spreken over die ene naam waar het ons om te doen is, de naam van de Heer Jezus Christus.